Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang.
Shalom luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuw programma van Manishma. Vandaag heb ik in de studio een schrijfster, een spreekster en een Jiddische mama. Manishma.
Dankjewel, ja, Jiddische mama, dat klopt wel inderdaad wel een beetje. Ja.
Ja, Gertrud Bakker.
Ja, dankjewel.
En ik zag de titel Jiddische mama in een van de interviews staan of zo.
Ja, klopt.
En daar was je trots op, had ik de indruk.
Ja, daar ben ik wel een beetje trots op. Nou, hoewel het natuurlijk ook iets, soms iets negatiefs kan zijn, want je wil je overal mee moeien als een Jiddische mama.
Dat heb ik heb nooit die link gemaakt, hoor, moet ik zeggen.
Nou, ik herken dat wel een beetje, dat ik graag met al mijn kinderen wel een beetje de inbreng wil hebben en dat ik een beetje achteruit moet soms. Dus niet altijd even positief, maar wel in goede zin dat ik veel voor ze bid en met ze mee leef. Dus in zoverre wil ik wel graag een Jiddische mama zijn. Okay. Maar in het andere moet ik wel een beetje opletten.
Oké. Okay. Hey, en dan ben je schrijfster, spreekster. Heb ik nog wat gemist?
Ja. Nou ja, ik maak kunst. Dat vind ik eigenlijk ook. Ik ben niet zo eigenlijk een schrijfster.
Ah, je hebt twee boeken geschreven.
Ja, ik heb twee boeken geschreven, maar ik ben een dyslect eigenlijk. Dus ik kan niet zo heel goed schrijven. Maar ik ben gaan schrijven omdat ik dacht van, oh, dit moet je weten. Dit moet iedereen horen. Zo mooi is het. Maar ik maak eigenlijk liefst kunst.
En wat is die kunst?
Ja, ik doe stitching on paper. Dan maak ik.
Wat is dat? Help me.
Ja, nou, wat ik doe is, ik teken niet en dan ga ik er met het naaimachine in een soort free motion overheen. En dan, dan krijg je daarin een soort schilderijen.
Met een naaimachine? Dat heb ik nog nooit
over gehoord. Nee, het is ook iets. Maar het is heel leuk. Het is echt.
Heb je dat zelf uitgevonden of stond
nee,
dat al?
Nee, ben gek, niks zelf uitgevonden. Ik heb een keer gezien van, oh, dat kan. Dacht ik, oh, nou, dan ga ik dat doen. En ik vind het heel leuk, want het geeft een beetje de vrijheid. Je tekent wel, maar het geeft ook de vrijheid om er een beetje buiten te gaan. En het geeft een heel mooi effect.
En wat voor soort tekeningen zijn er?
Ja, nou, bijvoorbeeld één is een kind. En daar heb ik op de achtergrond de tekst uit Numeri van de Heer zegene, hij bemoedigen. Heb ik daar op een soort kleed die het kindje om heeft gemaakt. En aan de zijkant ook van hoe lastig het leven is eigenlijk door allemaal kringetjes. En dus een soort conflict altijd. Dus die maakt van alles. En het is een beetje een Joodse kunst eigenlijk.
Nou, daar moet ik dan toch eens even foto's van zien.
Kunst is te veel gezegd.
Ja, maar ik kan me er nog niet zo heel veel wat bij voorstellen.
Nee, nou, ik zal straks wat laten zien. Dus ik vind het leuk en nou, heel veel mensen reageren positief.
Maar ja, nou, misschien ik ook wel.
Ja, dus, misschien vind je het helemaal niks. Ook goed.
Dat kan ook, ja. Nou, kunst is heel erg persoonlijk. Toen ik jong was, precies, vond ik kunst niks.
Nee.
Nu vind ik het heel mooi. Ik kan echt genieten van mooie schilderijen.
Ja.
Moet wel normaal zijn. Het moet niet zo modern zijn.
Nee,
daar heb ik
het is
niks
niet
mee.
Modern. Nee, het is wel normaal.
Hey, je hebt twee boeken geschreven.
Ja, ik ben met een derde bezig.
Je bent met een derde bezig. Ja. Maar voordat we over de boeken gaan hebben. Ik heb hier namelijk, want je bent hier voor het boek De Joodse Jezus.
Ja.
Wie ben je eigenlijk?
Wie ben ik eigenlijk? Ik zeg altijd niemand. Want ja, wie ben je eigenlijk? Ja, ik ben.
Vertel eens wat over je achtergrond.
Nou ja, ik ben ooit eens tot geloof gekomen. Toen was ik 20.
Hoe je dat zegt. Ja. Ik ben ooit eens tot geloof gekomen.
En ik kwam uit een katholiek gezin. Maar mijn moeder zei altijd: wij zijn van Joden. Ik dacht, ja, wij zijn van Joden. Wat de hek, weet je wel. Daar doet niemand iets mee. En. Dus dat kreeg ik altijd wel te horen en was altijd wel trots op. Maar ja, ondertussen ben ik katholiek opgevoed zonder de Bijbel. En met een geloof van alles kan en het is allemaal goed. Dat zie ik ook wel een beetje soms binnen.
Mag ik even een vraagje tussendoor stellen? Want ja. De bewustheid van we zijn Joden, hoe was dat in de oorlog?
Nou ja, zij zijn voor de oorlog zijn ze al katholiek geworden. Namen zijn veranderd. Dus ja, daar was helemaal geen probleem meer mee. Mijn moeder zei wel dat haar vader wel altijd bang was. En die zat altijd binnen. En die zag er heel Joods uit. Dus hij was altijd wel een beetje angstig. Hij is ook, had Parkinson, dat scheelt natuurlijk ook wel. Dan kwam hij niet naar buiten. Maar voor de rest, zei ze altijd, was een soort onderangst altijd wel. Stel je voor dat ze er toch achter komen.
Ja.
Maar voor de rest, nee, daar deed niemand iets mee. En alle namen zijn veranderd. Uiteindelijk heb ik dat wel boven kunnen krijgen, vooral van mijn vaders kant. Daar was een rabbijn en die is tot geloof gekomen. Ja, dat werd Luthers en toen werd het van Cohen naar Kemper. Dat is mijn meisjesnaam. Dus dat is wel pijnlijk eigenlijk om te zien. Dus ik een keer naar het gemeentehuis en denken van, ik wil die naam terug. Toen zeiden ze, ja, maar dat heeft hij vrijwillig afgestaan. Dus dan,
maar jij kan je naam ook veranderen.
Ja, maar ja, ik kan wel zeggen, oké, nou nee, ik kan helemaal.
Want nou heb jij op jouw boeken staan Gertrud Bakker, ja. Maar niet je meisjesnaam. Nee. Heeft dat heel bewust te maken ook eigenlijk dat je met de naam van de familie worstelt? Dat je
ook wel een Cohen. Ja, eigenlijk ben ik Cohen en dat is Tata Kemper. Ja, wat is Kemper, weet je wel? Toen zat ik ook een beetje, ja, eigenlijk is dat niks. Ik ben dat helemaal niet. Dat is aangenomen, die man heeft een naam moeten kiezen. Dat was in Duitsland, toen dacht hij nou, oh ja.
Ja. Maar hoe komt het dat jouw opa, want dan gaan we het, voordat we
ja,
naar jou...
Ja, het is overgroot opa.
Overgroot, maar die is dan tot geloof gekomen?
Ja, dat was een rabbijn, ja.
Ja, en een belangrijke rabbijn, had je gezegd.
Moshe Leven Ben Aaron HaKohen, ja. Hij schreef...
Maar waarom wordt hij dan Luthers?
Ja, hij las de Zohar en daar kwam hij in één keer tot geloof. Dat
Vertel
Yeshua...
even voor bepaalde luisteraars wat de Zohar is.
Oh, de Zohar is een... Ja, een mystiek geschrift eigenlijk, waar vaak wel heel negatief over wordt gedaan. Maar nergens staat zoveel over Yeshua als in de Zohar. Dat is wel bijzonder, denk ik altijd. En dus door het lezen van de Zohar kwam hij erachter dat eigenlijk Jezus, Yeshua, de Messias was. En toen heeft hij zich bekeerd.
Maar toen werd hij Luthers.
Toen werd hij Luthers, of all things. Dat was in die tijd in Duitsland.
Oké.
Daar was denk ik, hij werd Luthers.
En toen, en jullie waren uiteindelijk katholiek?
Ja, op een gegeven moment is mijn grootvader van Duitsland naar Amsterdam gegaan. Daar is hij katholiek geworden. Ja, dat was toen nog de meest Lutherse stad. Maar ik denk dat hij met een katholieke vrouw getrouwd is of zo. Ik weet niet waarom hij katholiek geworden is.
Nou, uiteindelijk ben jij dan 20 jaar.
Ja.
En dan ineens, wat gebeurde er dan met jou?
Ja, toen was ik op zoek echt naar wie, of geloof, en ik dacht echt, wat is geloof? Ik had wat relaties gehad die ik ook niet blij mee was, en dacht ik van ja, nou, als er een God bestaat, laat hij dan mij iemand geven die me daarover iets kan vertellen. Dus ik was op zoek echt naar God. En ik bad dat min of meer in mijn kamer dat ik toen in Arnhem studeerde. En ik dacht van, nou weet je, nou oké, als u dan bestaat, dan stuur me iemand. En in die zomer kwam ik mijn man tegen en die begon gelijk over Jezus. Ik dacht, huh? En die kwam net uit Israël. Die was daar 2 maanden geweest of een paar weken. En ik was op rondreis door Roemenië en Hongarije. En we kregen een gesprek en ik dacht...
Je ontmoette hem daar?
Ja, op het station. En hij zei, zullen we even wat gaan drinken? En we hebben met elkaar een half uur zitten praten. En toen zei hij, ik geef hem mijn nummer. En hij ging Hongarije in, want ik kende die vrienden. En ik ging verder, ik was met een vriendin. En ik loop daar weg en ik zeg tegen mijn vriendin, dit wordt mijn man. Toen zegt ze, jij bent niet goed. En Jezus freak, weet je wel. Ja. Dat wil je toch helemaal niet? En zij geloofde ook niet. Ik zei, ja, en toch, dit wordt hem. Toen zei ze, nou, weet je, dan maak ik helemaal niet mee. Zoals ik jou ken, past helemaal niet bij jou. Maar toen kwam ik terug van vakantie en toen belde hij mij op. En toen hadden we contact en toen had ik heel veel vragen. En toen zei hij, nou, weet je, nou kan je beter iemand zoeken die op al die vragen kan antwoord geven. Want ja, ik weet dat niet allemaal en je vraagt meer dan...
Had dat ook te maken met de relatie, de achtergrond van je Jood zijn?
Nee, helemaal niet.
Niet?
Niks.
Oké, niks.
Nee, ik wilde alles weten en hij wist niet alle antwoorden. Dus toen zei hij van, ik zoek een predikant in Arnhem voor je, die, waar je in alles kan vragen. En dat was heel bijzonder, want toen mocht ik bij hem eten en daarna gingen we zitten en dan stelde ik alle vragen. En hij had een hele liefde voor Israël, dat was al heel bijzonder. Dus toen zei ik wel eens, ja, mijn ouders zijn van Joodse kom af. Ah, dat is bijzonder, maar... Nou, voor de rest kon ik daar zelf ook niks mee. Dus uiteindelijk wist ik niks. En toen heb ik bij hem een soort belijdenis gedaan. En toen, dat heb ik gedaan. Mijn ouders waren echt helemaal tegen. Die maakte het gewoon helemaal niet mee, deze stap. En voor mijn moeder was het echt 3 stappen te ver. Die kwam met luttelum in de kerk binnen, omdat ze gewoon niet wilde horen. En uiteindelijk dacht ik, ja, maar ik wil me ook nog laten dopen. Dat heb ik ook nog gedaan. En toen... is daar een proces gekomen, dacht ik, ik weet te weinig, ik ga naar een bijbelschool.
Nou, en hoe ben je gedoopt? Met water op je hoofd?
Nee, ik ben in een rivier gestapt. En, okay. Want ik liep tegen allemaal muren aan waar ik kon me niet laten dopen, want moest ik daarvan lid worden. En daarvan, ik dacht, oké, klaar. Ik stap de rivier in, ik leg een hand op mijn hoofd en ik heb mezelf gedoopt.
Eigenlijk gewoon een mikwehandeling.
Precies, dus het was heel bijzonder. En toen ben ik de bijbelschool gaan doen en toen... Na een tijdje zei ik tegen mijn man...
Nou, ik stel toch af en toe vragen.
Ja, tuurlijk.
Want dat vind ik leuk. Maar welke bijbelschool? Want ik wil gewoon wat meer weten.
Het Zoeklicht bijbelschool. Want het is de enige die ik wist. En toen was ik op een gegeven moment... zei ik tegen mijn man... Ik ben helemaal uitgedroogd. Ik kan er gewoon... Ja,
was je toen al je man?
We zijn al jaren geleden getrouwd. En toen zei hij van... Nou, weet je... Vraag eens aan je hemelse vader hoe je dan verder moet. Ik zeg, ik weet niet hoe ik verder moet. Maar het is gewoon... zeg me allemaal niet zoveel meer. En toen kreeg ik, en dat was, mijn man is dan echt geweldig, die zegt dan, ja, vraag maar aan je vader, weet je. Dus ik heb gevraagd en op een nacht kreeg ik een stem en die zei, wij zijn van Joden. Mijn moeder hoorde ik praten, wij zijn van Joden. Ik dacht, wij zijn van Joden. En in één keer kwam dat binnen, weet je.
Ja.
Dus ik stond 's morgens op, ik zeg tegen mijn man, ik ga naar Jeruzalem, wat ga je daar doen? Zegt, ik zeg, geen idee, ik weet helemaal niet wat ik daar ga doen, maar vannacht heb ik te horen gekregen dat ik gewoon terug moet. Zegt hij, ja, neem alsjeblieft iemand mee, want ja, alleen daar zijn, dat gaat niet werken. Ik zei, nou is goed, ik neem onze zoon mee en mijn dochter. En ik ben met Bart geweest, ben ik op de muur gaan lopen in eerste instantie, want iemand zei, je moet naar Bart. En van Bart kwamen er allemaal mensen en er kwamen allemaal mensen op me af die me hielpen, die in één keer zomaar iets aan me gaven, die woorden voor me hadden. En toen dacht ik, dit is het, dit moet ik gaan volgen, dit spoor. Dus toen ben ik bij rabbijnen gaan vragen. Uiteindelijk ben ik Hebreeuws gaan leren. Nou ja, leren. Ik probeerde de Hebreeuwse Bijbelse taal onder mijn knieën te krijgen. En mijn man zei altijd, lijkt of het in je DNA zit. Zo snel kon ik dat oppakken. En ik dacht, weet je, ik moet uit die christelijke kerk stappen om eerst maar mezelf te resetten. Om te kijken van, wat is nou waarheid hierin? En het werd een soort warrelboel in mijn hoofd, weet je wel. Ik kreeg allemaal van, ja, maar de kerk zegt dit, maar de Bijbel zegt dat, maar en de rabbijnen zeggen dat. Wat is het nou, weet je wel?
Maar jij zegt, ik om uit de kerk te stappen, maar misschien even goed voor de luisteraars. Jouw man, wie jouw man is?
Ja, mijn man is directeur Alpha Cursus Nederland geweest en nu directeur Europa en Midden-Oosten.
Maar op het moment dat jij zei, ik moet misschien uit de kerk stappen, was hij toen directeur van Alpha?
Ja, toen was het is al 15 jaar geleden. Toen zei hij, ja, ik snap dat. En ik begrijp het. Ik begrijp ook wel. Ik had ook wel steeds een worsteling in de kerk. Van, is dit het nou? Wat nooit ergens thuis, weet je. Overal wonen, nergens thuis. Dus toen begreep hij dat wel. En, maar toen ik eenmaal andere stappen ging zetten, toen moest hij wel even slikken. Zegt hij, mooie vraag, zegt hij. Hebben we het al 2000 jaar verkeerd gedaan, weet je wel?
Ja.
Dus van, voor hem was het ook even, ja, zegt hij. Ik trouwde je niet toen je Joods was. Maar ja, dus voor hem, maar ik heb een hele lieve man die op een gegeven moment ook wel zag van, het maakte me blij. Het maakte me rustig. Het gaf me vrede. Ik voelde me thuiskomen. Dus hij gaf me alle ruimte.
En je kinderen, die in die worsteling, praten je erover met je kinderen?
Ja, heel veel. Onze jongste zoon die heeft zijn bar mitzwa gedaan in Israël. En die... die heeft er het meeste mee. Die heeft er ook het meeste van meegekregen. De andere, de oudste zoon, die is een voorganger. En die doet er ook wel mee. Die viert de Sabbat en die viert de feesten. En die voelt zich ook wel. En de middelste twee, één is muzikant. En mijn dochter is arts. die vinden het wat lastiger. En die zijn daarmee aan het zoeken. En weet je, de Heer heeft zoveel geduld. En denk van, ik bid ervoor en het is zijn zaak.
Ja.
Het is zijn kinderen. En ze zijn alle vier hele enthousiaste christenen. Hele enthousiaste gelovigen, kan ik beter zeggen. En ja, denk ik van, ja, God is zo geduldig en genadig en liefdevol. En ik bid ervoor. En nee, dan komt het goed.
En toen heb je de stap gezet uit de kerk?
Nee. Even. Toen heb ik de stap gezet uit de kerk om mezelf te resetten. Om te denken van, nou, hoe moet ik nu verder? En dat was ook wel een bijzonder. Toch ben ik naar de synagoge gegaan om te denken van, oké, is dit dan mijn weg? Daar mis ik ook wel weer Yeshua, daar mis ik Jezus wel. Maar wel het onderwijs hielp me verder. Dus daar ben ik ze ook heel erg dankbaar voor. En nu ben ik in een fase van, ja, maar ik heb zoveel geleerd. Ik ben naar Yeshiva gegaan. Ik heb studies.
En waar ben je? Welke Yeshiva?
In Jeruzalem via de internet gestudeerd. En ook gevraagd van, hoe moet dit bij rabbijnen? En weet je wel, zo mijn kennis tot zich genomen. En nu uiteindelijk kan ik weer terug in die kerk zijn. Zonder me te ergeren, zonder te denken, oké, dit is helemaal fout. Ik kan meer denken van, ik heb een boodschap. Kom, luister, hoor. Kijk hoe mooi het is. Kijk hoe prachtig het allemaal in elkaar zit. En dat de Bijbel echad is, één. En dat mijn zoon zei laatst, je kan niet zelf verzinnen dit. Zo mooi zit het in elkaar. Ja. Dus ik heb nu meer een opdracht om te denken van, oké, kom, luister, kom terug. Kijk eens hoe het bedoeld is, hoe mooi het is, hoe fantastisch dit is. En ik zie heel veel mensen uitgedroogd in de kerk, die ook de weg kwijt zijn, het ook niet meer weten. En juist voor hen heb ik iets. En zij vinden het mooi.
Denk jij dat die groep groot is in de kerk? Hè?
Nee, ik denk dat die groep heel klein is. Dat die uitgedroogd is wel. Dat die groep uitgedroogd is heel groot. En zijn de weg kwijt, zie ik ook. Want je ziet toch dat ze... Ze geloven wel, maar ze weten niet hoe ze het moeten leven. En ik zie de worsteling bij mensen. Nou, en ik denk van, kijk eens, de feesten, de hele Bijbel, in de woorden zit zoveel rijkdom, zoveel liefde van God en zoveel grootheid, vooral om de grootheid van de Heer. Denk ik van, kom en zie. Dus iemand zei, je moet de shuva maken. Dacht ik, ja, naar Israël, de Aliyah bedoelen ze dan. En denk ik van, de shuva heb ik al gedaan. Ik keer me elke dag tot God. Elke dag maak ik dat. Maar Aliyah, op een dag roept hij me terug. En ik weet niet wanneer. Maar het is in zijn hand. En nu heb ik de opdracht om hier mensen te zeggen, kijk, we horen constant een mantra, Jezus voor je zonde gestorven. En niemand kan het uitleggen. Nou, dat probeer ik. Het uit te leggen wat het betekent. En hoe vanuit het Oude Testament, wat dat dan voor invulling was.
Voordat we daarop verder gaan, jouw moeder leeft die nog?
Ja.
Ja. Hoe staat jouw moeder hierin?
Ja, dat vindt ze heel mooi. Ik heb een hele lastige relatie met mijn moeder. Ze vindt het heel mooi, maar ze heeft van zichzelf een soort godsdienst gemaakt met alles erin. En dat zie ik ook wel veel bij het liberale jodendom. Hè? Alles erbij, gooi er maar in. En ja, Maria is er ook nog. En, dus ja, het is. Ze vraagt me elke keer, hoe is het met je Hebreeuws? En doe je nog goed je Hebreeuws? En maar voor de rest, het komt het niet bij haar binnen, denk ik. En
maar goed, zoals je net al zei, er is geduld.
Weet je, God is geduldig. En
Wat was voor jou, in jouw zoeken, gewoon voordat we, want het boek dat ligt er nog.
Ja,
en we zien
tuurlijk,
het wel, hoe we verder gaan uitkomen. Maar wat was voor jou misschien wel de allergrootste schok toen je deze weg inging? Wat je echt zegt, nou, dat was voor mij zo'n schok waarmee je geconfronteerd werd. Terwijl alles wat je geleerd was, je man is natuurlijk spreker, doet van
zeker,
alles.
Ja.
En ineens word je met de christelijke kerk geconfronteerd. Je hebt je theologie is je uitgelegd. En dan ineens gaan je ogen open, de schellen gaan van je ogen.
Ja, precies. Ja.
Wat is nou de grootste schok geweest?
Wat is de grootste schok geweest? Dat is wel heel moeilijk. Je komt van de ene schok in de andere eigenlijk. Het is een soort aardbeving die maar blijft doorgaan. Van, er zijn feesten die gevierd kunnen worden. Hè? Er zijn feesten, waarom vieren we die niet? Klak, weet je? Een sabbat. Hè? Waarom is het een zondag? Het was de sabbat. De doop. Je komt van de ene in de ander, weet je wel? Je wordt min of meer helemaal binnenstebuiten, ondersteboven, uitgeklopt. En je denkt, maar wat klopt er dan nog wel?
Als jij dit meemaakt, hè, en je denkt aan wat er staat over Yeshua in de Handelingen, dat hij opgenomen wordt in de hemel, totdat alle dingen hersteld zijn voordat hij komt. Mm-hmm. Geloof jij dat wat jij nu meemaakt, en eigenlijk, ik heb afgelopen zaterdag gesproken en heb ik aangehaald dat in 1997, ik weet niet de naam meer, een grote leider in Amerika heeft gezegd dat er vier grote stromingen, opwekkingen geweest zijn. Ja. En de laatste is terug naar de Joodse wortels. Mm-hmm. En dat de grootste en de laatste opwekking en beweging is die er nu is voor de komst van de Messias. Ja. Hoe sta jij daarin?
Ik denk sowieso dicht bij de komst van de Messias zijn. En daar, zelfs in de Joodse gemeente, hè, de orthodoxe gemeente. Daar was ik laatst op een lezing, nou die rekende het bijna uit. Maar ja, ik denk wel, want het is natuurlijk het hoge priesterlijk gebed, hè, dat zij één zijn, Jood en Griek, dat nu uitkomt. En er zijn natuurlijk wel heel veel getallen in de Bijbel die daar naartoe wijzen. Hè? Dat Jezus 2000 jaar die cubits afstand met het tabernakel. Er zijn wel heel veel getallen die naartoe wijzen. Maar ik geloof zeker dat dit de laatste stroming is. Dat we terug moeten. We moeten terug. Ja. Dat is... Het grappige is, ik zat laatst op een bijbelkring over te vertellen. Zeg ze, ja, maar dan moet er toch een Elia zijn voordat hij terugkomt. Ik zeg, ja, inderdaad. En dat is de Messiaanse gemeente. Die zegt, kom terug. En toen was ze helemaal stil. Ik zeg, dat ben ik ook dan. Met nog vele anderen met mij. Die zeggen, kom terug, kom met ons mee. Ga met ons op. We gaan naar Jeruzalem terug. Ja. En bekeer u van uw wegen die nu geschagen zijn. Toen was ze heel even stil. En toen zei ze niks meer. Toen dacht ik, oké, hier kan je in ieder geval over nadenken. Dat is zo. Ik geloof dat het de Elia zijn die vlak voor de komst van Jezus zeggen, het gaat niet goed.
Oh, heb je ook weerstand gekregen?
Ja, tuurlijk. Heel veel weerstand. Je voelt je op een gegeven moment een paria binnen je gemeente. Hè? Gelijk word je de mond gesnoerd. Ik weet nog dat ik een keer, ik maak dus kunst. En toen, we hebben kunst in de kerk, heet dat. Dat we met de predikant gingen zitten. En die ging zeggen waar die over ging preken. En toen moesten wij daar onze beelden bij hebben. Dus toen, we zaten met vier kunstenaars. Nou, ik noem niet eens Niels, zelfs niet eens kunstenaar. Maar met mensen die kunst maken. En toen zei ik van, dat beeld heb ik dit en dit erbij. En dat was dan zo'n Joods beeld. En hij snoerde me gelijk de mond. Werd gelijk gezegd. Ja, dat is van oudsher en dat weet je wel. Dus ik dacht van, oh, wacht even. Ja, ik word nu gelijk al in een kader geplaatst. Maar er zijn bij ons ongemeten zijn er al veranderingen. De mensen zien ook wel. En ik hou mijn mond niet. En het werkt irritatie wel, soms. Maar ik probeer, mijn man zegt altijd, probeer niet alles in één keer te zeggen. Laat dingetjes vallen. Wees wijs. Dus nu, nou, dan leer ik ook hier, dan wacht voor mijn lippen. Zeg, spreek. Wanneer ik spreken moet en wanneer ik niks moet zeggen, moet ik mijn mond houden. Ik wil zeker mensen niet schofferen, ik wil mensen meenemen. Dus ik moet gewoon ook op mijn woorden letten. Ja. En het heeft niks als mensen weerstand gaan krijgen. Maar nou, het bijzondere is, ik krijg nu 2 avonden spreektijd. En dan denk ik van, gebed en geduld.
En het boek wat je hebt geschreven, waar we over gaan hebben.
Precies.
We gaan eerst even luisteren naar muziek.
Ja.
Ja?
Yeah.
Zel. En voor de muziek hadden we het over, ja. Over jouw spreken. Ja. Dat je binnenkort 2 avonden gaat spreken. In ja. Welke kerk is dat? Wat voor kerk ga jij?
Ik ga spreken in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle. Ik weet niet waar precies. Ik heb me uitgenodigd. Ik ga spreken in Jeruzalem. Ben ik uitgenodigd door CBMC, Christelijke Zakenmensen.
Oké. Okay.
En ik ben uitgenodigd in mijn eigen gemeente 2 keer te spreken.
Gaat
de goede kant op, toch?
Bijzonders. En dus als luisteraars je willen uitnodigen,
ja, maar ja.
Dan zijn ze van harte uitgenodigd. Dus, ik kan me voorstellen dat jij zegt van nou, mensen willen niet luisteren, dan ga ik schrijven. Is dat zo gebeurd of niet? Wat is de reden dat je bent gaan schrijven?
Ik ga schrijven omdat ik dacht, oh, er is zoveel bias ingekomen in onderwijs. En ik kwam erachter dat dat wel ernstig was. En ik dacht van, laat ik tijdens mijn studie dat allemaal opschrijven. En toen liet ik het aan iemand lezen en die zei, joh, maar dit moet je uitgeven. Want dit is wel zo belangrijk dat mensen dus een nieuwe kijk op de Bijbel krijgen. En ook Jezus wordt soms echt verkeerd uitgelegd waar hij geschaad wordt, vind ik. Zeker als dat in gesprek is met die Syrofoenicische vrouw. Laatst hoorde ik het weer in een predikant zeggen, ja, Jezus was wel hard hoor tegen die vrouw. Denk ik, hard? Ja, dat komt de manier waarop jij het leest wel. Maar als je naar de Joodse teksten kijkt en het Hebreeuws en het Grieks, dan bedoelt hij heel iets anders dan in de context. Dus,
maar je bent eerst begonnen met een boek over Eva.
Ja, dat was mijn dochter ging trouwen. En toen dacht ik, ze gaat trouwen. Ze was al jong, ze trouwde een gelovige jongen. Maar toen dacht ik, wat is... Toen zat ik echt te denken, wat is de taak eigenlijk van de vrouw? Weet je wel? Wat moeten we eigenlijk als vrouw, als getrouwde vrouw? En toen ging ik erover nadenken, dacht ik, heb ik dat wel goed aan de doorgegeven? Ik denk het niet. Ik heb dat gewoon niet goed gedaan. Ik heb daar niet goed onderwijs in gegeven, denk ik. Weet je wat, ik ga er studie aan doen en als ze gaat trouwen geef ik dat boek aan haar. Dan kan ze kijken van, nou...
Oh, wat grappig. Wat ja. Leuk.
Dus ik ben
een bijzonder,
daar...
bijzonder huwelijksgedoe trouwens.
Ja, ja dus dat, toen dacht ik van, oh, terwijl ik al studerend kwam, dacht ik, knetters. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb allerlei dingen, ik heb haar dat niet goed meegegeven. Ik heb, ja, dus ik baalde zelf ook wel als ik het... ja, ik zou het zelf over, anders doen als ik er nu in zou staan als ik had trouwen. Denk, nou, ik kan het in ieder geval er meegeven. Kijken of ze er iets mee doet. En misschien nu niet, maar misschien later. Ik geef het haar. En zo was het eigenlijk. En toen zei iemand, die las het en die zei van... Oh, maar dit zou ik eigenlijk ook aan mijn dochter willen geven. Dus ze zei, joh, gooi het eruit. En dat kon
ik heb het niet gelezen. Want nee. Eigenlijk is de reden van de Joodse Jezus, het ja. boek... Maar nu maak je mij wel heel interessant. En we kunnen zometeen nog een uur erachteraan plakken. Waar we het over jouw boek hebben. Want ja. Kijk, de rol van de vrouw in de traditionele visie. Ja. In de kerk is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp.
Ja, zeker.
Waarbij de man de baas is en bepaalt. En de vrouw ja. moet maar gewoon. Nee, nee. Dan ben ik wel heel kort door de
ja,
bocht.
Ja, 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 ja.
Maar nou maak je me. Want hoe reageerde je dochter toen? Die,
ja, die
ze
vond het
was?
Heel mooi. En die zegt: oh, van nee, ik moet wel een paar dingen bijstellen. Van, hey, hoe ik tegenover mijn man doe. En toen dacht ik, ja. En ik, maar ik ook. Ik moest zelf ook dingen bijstellen. En toen dacht ik, hey, dat heb ik verkeerd gedaan. Ik denk, oh, ik was gelukkiger. Ik ben gelukkig. Ik heb een heel lieve man. Maar ik was, denk ik, had hem beter, meer eer gegeven als ik anders had gedaan. En ik dacht van...
Ik
ja, ja, dat is heel lastig. Hè, want ik ben altijd, nu een beetje op de vlakte.
Ik ben
maar,
altijd een man van de ja, praktische voorbeeld.
Ja,
ik
nou,
wil
kijk.
Zien.
Bijvoorbeeld... ik denk dat man en vrouw beide priester in huis zijn. En als je die taak te veel aan je man overlaat, dat je je eigen taak niet oppakt. En ik denk van, we zijn beide priester gegeven om kinderen onderwijs te geven. Ik heb altijd wel veel met ze gebeden, maar het onderwijs liet ik een beetje aan hem over. Terwijl ik denk van, ja, maar dat had ik zelf ook al moeten pakken. Heel Spreuken gaat daarover. Als vrouw heb je de mogelijkheid en de opdracht om als eerste te zaaien in je eigen huis. En je kinderen onderwijs mee te geven. En ik heb vooral veel met ze gebeden. Wel met ze gelezen, maar niet echt het onderwijs gegeven. En dacht ik, hè, dat heb ik gewoon losgelaten. En daar heb ik hem ook vaak op aangesproken. En denk ik van, ja, maar dat is niet goed geweest. Ik had daarin mijn eigen taak op moeten pakken. Dus ik kan echt goed naar mezelf kijken van, wacht even, daarin heb ik verzaakt.
Ja.
En wel heel veel gebeden hoor. Maar ja, ik denk van, nou, dat is gewoon niet goed geweest. Dus ja, dat gaf ook wel spanning. Dat ik dacht van, joh, pak nou eens op en zo. En ga nou eens, weet je wel. En het werd dan een beetje lezen aan tafel. Terwijl er niet genoeg ook werd echt gestudeerd eruit. En dacht ik, oh, nou. Dus dat zie ik. En ik zie nog meer dingen, denk ik. Van nou, dat handiger als ik dat iets anders ja. had gedaan.
En
dan gaat het ja. helemaal niet over, dat wordt nee. natuurlijk ook heel veel uitgelegd in de kerk, van ja, de man regeert over de vrouw. Nee, wat een onzin is dit, weet je wel? De man is veel meer het hoge priesterschap gegeven en beide, het priesterschap. En vrouw ook een deeltje hoge priesterschap, maar vooral de man. Ja, die moet daar ook eens in gaan staan, pleiten voor je gezin en de wereld en zo. En vrouw moet dat ook, maar man is net iets ja. meer die taak gegeven. Maar het is wel gelijkwaardig. En het is niet de een staat boven de ander.
Nee, nee.
Waar vaak van gemaakt is door
dat
de teksten verkeerd uitgelegd.
Ja. En heb je ook ja. verdiept in wel of niet vrouwen die spreken? Of heb je
ja, maar gewoon ja. vrouwen mogen spreken. Deborah sprak ook. Ik heb daar een hoofdstuk aan gewijd, aan het spreken van vrouwen. En, maar ook aan de taak die Barak dan heeft, Barak, om zijn taak op te pakken. Zelfs dat durft hij dan nog niet. Ze zegt, je moet gaan, je moet strijden. Vraagt hij, ja, jij moet ook nog met hem mee. Dat doet ja. ze dan wel. Maar ja. ik bedoel, zij, zelfs mannen moeten ook, die zijn ook een beetje de weg kwijt. Sorry dat ik het zeg. Ik vind in de christelijke wereld ook een beetje de mannen de weg kwijt. Ik denk, ja, je kan wel gaan stoer lopen doen met een vlot over de een of andere rivier. En op je borst, en dus dan weet ik wat allemaal gaan. Ja, nee, je eerste taak ligt binnen het gezin. Ja, prima, maar dat gaat terug naar die Bijbel. En zie wat de taak van de man daarin is. En pak die ook op. Vrouw en man, allebei. En ik denk dat er dan veel minder kapotte huwelijken komen. En dat er veel meer vrede is binnen gezinnen. Maar iedereen heeft de druk. Ik geef catechisatie in de kerk. En dan de mooiste opmerking was een keer dat ik vroeg. Jongens, wordt er nog eens uit de Bijbel bij jullie thuis gelezen of gestudeerd? Zegt een ventje tegen mij, heel leuk mannetje. Wat denk u? Mijn vader werkt, mijn moeder werkt, ik moet sporten, we moeten muziek. We hebben helemaal geen tijd. Dacht ik, ja, dat is het. Hè. Daardoor, dat is het dus totaal afbreken.
Ja. In de evangelische beweging, ik kom uit de traditionele kerk, ja. Daar werd er altijd gedankt aan het einde en ja. Uit de Bijbel gelezen. Wij zijn naar de evangelische beweging toen overgegaan. Ja. Dan is het alleen natuurlijk nog maar bidden.
Ja. Het Bijbelonderwijs is natuurlijk wel niet heel erg goed. Hè? Sorry dat ik het zeg, in de evangelische beweging. Er wordt meestal midrash, noemen we dat, gepredikt. Je haalt er een tekst uit, totaal uit de context, en je gaat er gewoon iets over vertellen. Ja, het mag, dat heet midrashvertelling. Het mag, maar als je het andere echt allemaal verzaakt, ja, dan krijg je toch wel een dorre boel daar.
Ja. Hey, en is het een idee dat jij ook cursussen gaat of een boek gaat schrijven voor huwelijken dan?
Nee. Nee hoor, ik ga geen boek. Het boek van De Dochters van Eva vind ik al een heel mooi boek over de rol van de vrouw en ook de rol van de man. Die laat ik echt niet onderbelicht. Maar dan, ik denk als je dat boek leest, dat er al heel veel in staat. Er staat ook een heel mooi proclamatie in van een Joodse vrouw die zegt wat ze in haar huwelijk beoogt en wat ze maar laat. Dan denk ik van, het is voor mij al genoeg. Ik vind het niet heel goed geredigeerd, daar ben ik eerlijk in. Er staan wel echt een aantal taalfouten in die er niet zijn uitgehaald.
Voor de volgende druk kan je dat heel.
Ja, dat, maar goed, het steekt me wel een beetje. Ja, nou ja, weet je, denk ik, hier door alle gebrokenheid laten lichtstralen zien. Ja. Dat hoop ik. Ik ben ook work in progress. Hè?
En de Nederlanders zijn altijd wel, en dat trap ik mezelf ook wel eens, die zoeken altijd even de dingen die niet kloppen.
Ja, dus, dat klopt. Maar denk ja. ik, het leuke vond ik mooi. Een vrouw kwam mij toe en zegt, ze heeft mijn huwelijk gered. Dacht ik, oh.
Nou, dat is al de moeite waard voor.
Dan is het moeite waard geweest. En weet je, in alles heb ik geleerd, Baruch Hashem, Heer, het is uw eer en het gaat niet om mij. En alle gebrokenheid van mij, ja, Mozes stotterde ook, of zo, weet ik wel, had onreine lippen, wat had hij. En toch sprak God erdoor.
Ja, nou ben ik toch wel benieuwd, want dan heb je het over de rol van de vrouw met onderwijs. Maar er is vast wel wat meer in dat boek ook over.
Ja.
Wat was voor jou buiten dit dan ook nog een onderwerp dat je dacht van, oké. Of jij hebt hier over gesproken met je man.
Ja.
Wat was voor hem eigenlijk iets waar hij zei, moet ik me ook
nou,
wel
hij
heb ik
vond,
heel anders.
Ja, hij vond het heel leuk. Hij spreuk 31 heel leuk, omdat ik dat op een andere manier. Hij zegt, ik dacht altijd hij een soort ouders en huisvrouw, weet je wel. Daar gaat het helemaal niet over.
Gewoon een hele beide handen en hardwerkende huisvrouw.
Ja, en toen zei hij van, dat wordt ook gelezen, maar het is eigenlijk over de Heilige Geest gaat dat. Spreuk 31. En het zette hem ook even op zijn kop. Hij zei van, hij zag zijn eigen rol ook. Dat
vind
hij
jij
dat?
Vind jij dat Spreuk 31 over de Heilige Geest gaat?
Ja, gaat voornamelijk over de Heilige Geest. En dat in de Joodse gemeente zien ze dat ook. Shekina zegt ze dat, hè? Over de Shekina. Zeggen ze het ook zo, hè? Maar het gaat ook over Rut, voor een heel groot deel. Het gaat over Rabbi Foreman, heel mooie alfabet, dat kan ik iedereen aanraden. Een site waar heel veel studies op staan. Zegt dat het over Rut gaat. Maar in de gemeente van de rabbijn waar ik als kom, die zei, het gaat over de Shekina. En dat kon ik er ook in lezen. En in de woorden, ik heb heel de Joodse teksten uitgeplozen. Ik heb met andere mensen over gepraat. Dacht ik, er zit heel veel meer in dan men zo eruit haalt.
Ja, want het is eigenlijk wat natuurlijk altijd gelezen wordt op de Sabbat.
Ja, ja precies. Dat is juist het mooie.
Dan kijk ik mevrouw altijd heel verliefd aan. Ja, er
precies.
Is niemand zoals jij, zeg
ja,
ik dat, schat.
Ja, ja. Ja, het is mooi, echt. Dat het dus, de Sabbat is het huwelijk. Hè? Dat we zien uit naar die bruiloft. En dan komt die Spreuk 31, die Shekina komt erbij. Dat maakt het compleet. Toch, dan? Ja. Juist, dat vind ik het mooie eraan. Dus dat probeer ik wel een beetje uit te leggen. Het wordt ook in zij. De Heilige Geest is ook in zijvorm. Shekina is de zij. Dus ja, dat. En mijn man las het en die zei van, ik kan ook wel eigen hand in eigen boezem steken door te zeggen van, ik heb ook dingen laten liggen. En, dus het gaf gewoon een heel mooi gesprek. En voor sommige mensen is het misschien aanstootgevend. Ik heb ook iemand die zegt, ik heb me eraan geërgerd. Omdat hij dacht van, er komt hier een soort man-vrouw verdeling. Dat heb ik juist proberen een beetje uit te laten. Maar ja, God heeft ons wel verschillend geschapen. De man en de vrouw. Als we dat zie je nu ook dat het allemaal door elkaar gaat lopen. Ja, ik geloof niet dat de scheppings... orde is. En het hoeft helemaal niet minderwaardig te zijn. Ik zeg helemaal niet dat de vrouw thuis moet gaan zitten en niet meer mag werken. Maar ik zeg wel, ja, je hebt ook een taak. Ja. En die moet je niet verzaken. En ik zou het, ik heb spijt. Ik denk, kak, ik zou het anders gedaan hebben. Ik zou het zo graag anders gedaan hebben. Dus daar ben ik dan ook eerlijk in. Dat zeg ik ook aan het begin. En iemand die het lastig...
Ik moet het boek gaan lezen.
Ja,
ik,
ja
ik,
nou ja, goed.
We hebben het volgens mij hier in de winkel.
Ja, je hebt
winkel,
het gekregen.
Dus
ja.
Dan gaan we het... Ik zal er een aan mijn vrouw ook geven.
Ja,
dus,
maar je moet het samen lezen. En dan denken van...
Oké, leuk.
Ja, dat is leuk om samen te lezen. En dan kan je erover praten. En het helpt.
Volgens mij heeft jouw man geen zijleven met jou naam.
Nee, zegt hij ook altijd. Hij zegt, dus, sinds ik getrouwd ben heb ik al... we zijn nu 35 jaar getrouwd. 35 verschillende huwelijken gehad. Ik denk, ja, goed.
Dus elke keer dan heeft hij net weer wat geleerd. En dan staat het volgende alweer te wachten.
Ja,
van, weet je wel dat dit helemaal niet goed is.
Het is een soort achtbaan. Dat zegt hij ook. Het is een soort achtbaan. Voordat ik vastroest, trek je me uit mijn stoel en word ik weer door elkaar heen geduwd en getrokken. En moet ik weer over dingen gaan nadenken. Laat me met rust even.
Als je nu kijkt naar het begin van jullie huwelijk en nu, ook qua spreken van hem, merk je echt dat hij heel anders is.
Ja. Het grappige is, hij reist natuurlijk heel veel, hè, en hij spreekt overal. En nou zegt hij, hij noemt me altijd Gerrit. Hij zegt, wat staat er ook alweer, waar komt dit uit vandaan? Waar de Hebreeuwse, wat staat er in het Hebreeuwse en hoe kan ik dit zien? Dus laat dat hij een verhaal gehouden over de barmhartige Samaritaan, wat Jezus gewoon uit Kronieken heeft, wat niemand leest dan helaas, want dat verhaal komt uit Kronieken. Zegt hij, oh ja, dan moet ik even uit Kronieken lezen. En dan, en dan neemt hij heel het Eerste Testament mee. En mensen komen op hem af en die zeggen ook, het was een soort Messiaanse gemeente. Fantastisch, u heeft het hele Eerste Testament meegenomen. Probeer het in de Joodse context te zetten. We moeten niet naar beneden lopen, we moeten omhoog lopen, naar Jeruzalem toe. Hij liep verkeerde kant uit. Dus hij vraagt nu elke keer aan mij, oké, geef me even de Joodse
input. Dus als we naar jouw man luisteren, luisteren we naar jou?
De laatste preek wel. Ik vind mijn man een veel bredere spreker dan ik ben, eigenlijk. Eigenlijk kan je hem beter uitnodigen. En hij weet het ook heel goed om te zetten naar een soort praktische van, ja, wat doe je er dan mee, weet je? Dus, dat vind ik. En tegenwoordig vraagt hij steeds aan mij van, en hoe zit dat? En ja, dat is leuk.
En als jij een Hebreeuwse Bijbel voor je hebt liggen, je bladert open, je weet precies waar je moet zoeken.
Nou,
en je leest het makkelijk.
Ik lees het.
Je hebt er geen Engelse vertaling naast?
Nee, ik heb er geen Engelse vertaling naast. Ik lees het zelf, maar ik zie mezelf als een tweede klas lagere school. Weet je wel, lees ik het. En dan moet ik ook heel goed kijken. En dan zoek ik daarna wel op wat het allemaal nog meer kan betekenen. Hè? Want het is natuurlijk, je zoekt de wortel en dan ga je zoeken. En dan denk je van, oké.
Als ik nou de luisteraars eens even met jou meeneem naar jouw huis. Naar jouw studeerkamer.
Ja.
Wat gaan wij vinden daar in jouw studeerkamer? Wat jij gebruikt, buiten een computer?
Gumash. Ik probeer heel veel met Gumash, de Joodse... Oude Testament en de
Gumash.
Ja, dat is een Gumash met commentaren van Rashi staan erin. Talmud.
Commentaren.
Ja, commentaren okay. Van Rashi, van Sforno probeer ik te zoeken, de Talmud. Hij staat er niet helemaal. Ik heb stukken van die leen ik van iemand anders, Josephus, Flavius, Antiquities of the Jews. En de War of the Jews, daar staat ook heel veel informatie in over de cultuur uit die tijd. Jezus zegt natuurlijk heel veel dingen uit die cultuur, wat met die cultuur te maken heeft. Hebreeuwse Lettinga, Hebreeuwse Bijbels, meerdere heb ik er liggen.
Wat is het verschil tussen een Hebreeuwse Bijbel en een Hebreeuwse Bijbel?
Nee, ja, de letter meer, dat ik een andere letter soms iets makkelijker vind. Dus ik krijg er steeds van mensen één, dus ik heb er meerdere liggen. Okay. Net zoals van die kandelaars je regelmatig krijgt. Ja. Dus en voor de rest nog een aantal boeken van een aantal schrijvers die ik wel hoog acht, zoals Dina Dai. Zij heeft,
wat vind jij, wat zou jij adviseren als je voor een grote groep predikanten staat en je zou zeggen, u bent aan het studeren, maar ik vind dat u niet kunt studeren zonder...
Hebreeuwse Bijbel. Ja.
Nee,
ja,
buiten Grieks. De Hebreeuwse Bijbel en de Grieks, maar even qua
zonder
studieboeken.
Commentaren van de rabbijnen. Kijk, soms is het gewoon totale onzin. Hè? Dan is gewoon uit de duim gezogen, waardeloze niks. Maar soms staan er wel hele echte goede dingen in, waarvan ik denk van, oké, dat heb ik dus ook in mijn boek wel verwerkt. Van, hé, wacht even, dit is wel heel belangrijk. Die rabbijn heeft dat wel echt goed gezien.
Ja.
En ook, kijk, de Bijbel is van kaf tot kaf waarheid. Maar niet alle verhalen zijn echt gebeurd. En dat is wel iets wat je bij rabbijnen wel leert. Dus je leert onderscheid in dingen. En van, oké, dit kan ik zo lezen en dat moet ik zo lezen. Ik vind de kerk arrogant als zij denken dat zij zonder hen kunnen. Zij hebben duizenden jaren studie. Hè? Duizenden jaren. Ja. Wij als christelijke kerk, om tussen haakjes, maar, hebben 2000 jaar.
Ik heb wel eens hier mensen gehad en dan heb je het over de mondelingenleer. Ik was er altijd tegen.
Ja, maar er staat heel veel goed in.
En inmiddels heb ik daar, dat is natuurlijk opgeschreven in de Talmud. En, ja. Maar er zijn er toch mensen die dan zeggen, ja, maar er staat in. Ik heb het zelf nooit gelezen, dat Jezus een bastaard is of zoiets.
Ja, dat klopt.
En daardoor moet je eigenlijk alles weggooien.
Ja, nee, dat klopt ook. Maar dat is, toevallig heb ik dat in dit boek of in Dochters van Eva. In ieder geval staat dat daar een heel stuk over. Ja, maar tuurlijk, er staat gewoon in wat echt niet klopt. Er staat zelfs in, de halen twee hier door elkaar, dat het licht in de tempel uitging. Dat was na de verwoesting, of naar de opstanding van Jezus, van Yeshua.
De aardbeving.
Ja, en die licht in de tempel altijd uitging. Neef Josephus Flavius opgeschreven. En dan zeggen mensen, ja, dat koppelen wij natuurlijk aan Yeshua, maar daar koppelen ze het aan Ben Shimon Zakkai. Ja, die leefde toen helemaal niet. Dus dat hebben ze gewoon expres veranderd. Ja. Dus dat is heel naar en heel vervelend. Maar kijk, om het kind met badwater weg te gooien is wat anders. Hè? Dan haal je niet de mooie stukken die er wel in staan uit. En er staan gewoon hele goede dingen en er staan goede uitleg uit. Dus ja.
Ja. Ik vind trouwens, je noemt ook Josephus Flavius. Flavius
Josephus.
Flavius Josephus. Ja. Ik heb het ook staan. Ik lees het eigenlijk haast nooit. Maar is het wel heel belangrijk?
Nou, hij beschrijft bijvoorbeeld heel goed de corruptie van het priesterschap in de eerste eeuw. Wat Jezus natuurlijk ook aan de kaak stelt. Dus dat beschrijft hij heel goed. Hij beschrijft mooi dat het licht uitging in de tempel. De westelijke lamp trouwens, niet alle lichten van de menorah. De westelijke lamp. En dan denk ik van, nou, dat zijn wel dingen die wel belangrijk zijn. En nogal een aantal dingen dat ik denk van, nou.
Dat is zo'n dik boek.
Ja, het is niet één. Want je hebt War of the Jews en je hebt Antiquities of Jews en War of the Jews 1, 2. Ja, nee. Maar je moet er een beetje goed in kunnen, weg kunnen. Dus dat is niet makkelijk.
Nee.
Maar soms, wat heel belangrijk is ook, dat ik dacht van, oh, dat zei hij heel goed. Van tax collectors, die kondigen eigenlijk steeds een verwoesting van een tempel aan. En dat beschrijft
hij. Tax collector?
Dus ja, die mensen die hoe heet het van?
Dat is belasting.
Ja.
Belasting.
Ja,
ik zat aan tekst.
Ja,
dat
nee,
dat
tekst.
Zei.
Tax collectors. Ja, ik lees heel veel Engels. Soms denk ik ook, moet steeds schakelen. En daar zegt hij iets over. En dacht ik, oh ja, Rabbi Foreman. Ik haal het ook nog aan. En die laat dan een lijn daarin zien. Dacht ik, oh kijk, ja, wacht even. Weet je wel? Dus er zijn wel dingen die je. En dat was in die tijd natuurlijk. En dat ze,
heb je een beetje een fotografisch geheugen? Dat je makkelijk dingen terug kan
vinden? Ja, dat heb ik. Dat scheelt. Waardoor ik heel goed weet, oh, dat staat daar ergens, dat staat daar ergens. Dus ja, het helpt me soms mee. Je moet uitkijken dat je het niet gaat gebruiken om evidence te zoeken, bewijs, weet je wel.
Ja.
Dus het is altijd een beetje, het is natuurlijk ook koordans.
Op zich is dat ook niet verkeerd.
Nee, maar.
Ja. Maar dan wil ik nog, want ik denk dat we eigenlijk een hele mooie basis leggen om in het volgende programma over het boek te gaan hebben, de Joodse Jezus.
Ja.
Want we zijn al op 50 minuten.
Oh, echt?
Maar dan ben ik toch wel benieuwd naar een boek waar ik zelf heel erg mee worstel. Daar hadden we het net heel kort even buiten de uitzending over.
Ja.
Maar ik denk, dat kunnen we eigenlijk wel met de luisteraars doen. De Zohar. Dat heeft natuurlijk met de Kabbalah te maken.
Ja, 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 zeker.
Ik heb altijd mij daar ernstig tegen verzet.
Ja.
Ik verzet mij ook tegen de Kabbalah.
Ja.
Dus zo'n figuur zit nu aan de andere kant van de tafel. Wat ga jij mij nu vertellen?
Ja, dat in de Zohar gewoon heel veel mooie van Yeshua staan. Men kan hem vinden, de Messias onder de lepra-leiders staat er in de Zohar. Waar vond je Yeshua? Jezus, onder lepra-leiders. Het staat dat hij zal genezen, dat hij in de poorten zit, dat hij mensen doet opstaan uit de dood. Het staat allemaal in de Zohar. Als mijn overgrootvader daar tot geloof doorgekomen is, dan staat er dus iets in wat belangrijk is. Dus christenen hebben de neiging om alles gelijk van, als er iets mis is, gelijk alles overboord te gooien, in plaats van de parels eruit te halen. En ik merk wel, God spreekt soms zelfs door ongelovigen heen. De arrogantie om te denken dat we alles in huis hebben en alles weten, en niet luisteren naar wat er wel in is. Ja,
Maar als nou zelfs onder rabbijnen wordt gezegd, wees voorzichtig, niet iedereen
moet je ook.
Mag met de kabbala. Want,
nee, zeker.
Dus kun je zomaar als luisteraars zeggen van, nou, ik ga ook een Zohar kopen, ik ga het studeren. Wat zou je dan zeggen?
Nou, dat zou ik niet doen, maar ik zou wel met iemand studeren. Met iemand die daar veel van af weet. Die ook kan laten zien van, maar dit zou ik laten en dat kan je wel op je nemen. Maar er ook over praten. Kijk, ik heb ook niet alle wijsheid in pacht. Zeker niet. Ik ben net als iedereen work in progress. Maar wel dat je met meerdere mensen zou kunnen zien en ze kunnen zeggen, oké, nou kijk eens, maar dit klopt wel. Dat klopt niet. Ja, maar ik vind dat ook van theologische werken toch? Van sommige theologen denk ik, wat een onzin. Maar sommige dingen kunnen ze weer heel mooi zeggen. Ja. En om dan iemand gelijk de grond in te boren, denk ik, ja, wacht even. Ja. Dat vind ik ook een arrogantie. Wij hebben allemaal, hebben een verduistering. Zien het allemaal door raadselen. Dus
nou, waar je mee mij triggert is ook eigenlijk, in de contacten die ik heb, ook met ultra-orthodoxe rabbijnen, zou eigenlijk, als je dingen kan aanhalen uit de Zohar.
Ja. Dat heb ik in mijn boek ook gedaan. Ja.
Dat vind ik dat wel echt wel heel gaaf.
Ja.
Maar goed, het blijft toch wel. Ja. Dat de Kabbala natuurlijk toch wel een hele gevaarlijke.
Ja, gnostiek. Ja, precies. Nee, dan moet je ook uitblijven. Maar je hebt natuurlijk het mooie lied Anna Anna Bekoach. Weet je wel?
Ja.
Ja, dat komt uit de Kabbala. Dat is een prachtig lied.
Komt dat uit de
Kabbala? Ja, het komt uit de Kabbala. Ja.
Dus, een heel bekend lied.
Ja.
En een mooi lied.
Dus. Het zou mensen passen om te luisteren en te denken van, oh, wat zit erin, wat laat ik liggen? Wat zit erin wat niet goed is, wat laat ik liggen? Ja, en denk van, dat zou ons sieren als
weet
we
je,
luisteren.
Weet je wat dingen te noemen waarvoor je echt zou moeten waken, wat je zegt, dat kan herinneren?
Wat ik kan herinneren, ja, een beetje...
Want dat is eigenlijk ook niet één boek, het is eigenlijk een hele boek.
Ik weet het niet, maar ik weet zo niet, maar...
De discussie speelt bij mij thuis met een zoon die zo'n boek wil kopen. Zo, en ik eigenlijk zei, pas op,
ja,
verdiep je er niet in.
Ja, maar...
Koop het niet, heb ik gewoon gezegd tegen hem.
Ja.
Hij heeft het wel gedaan, want hij luistert niet, hij is 30. Dus,
ja. Nee, hij gaat zijn eigen gang. Ja. Ga het samen met hem lezen. Ga zeggen, oké, ik denk verbinding is belangrijk, dat je samen leest. Dat je zegt, oké, maar dit... Snap ik niet, maar dit, daar komt de Messias boven, daar komt de Yeshua boven.
Is er in het Engels? Want ik weet eigenlijk helemaal niet of het Engels is of Hebreeuws.
Ik heb Hebreeuws, maar ik weet niet. Nee, volgens mij is hij ook het Engels, volgens mij is hij vertaald.
Okay. Nou, ik ga het vragen aan hem, ik vind het een goed idee.
Ja, ik vind met mensen die tegen zijn, denk ik, oké, kom maar naast me zitten en dan kunnen we praten. Weet je, mekaar de hersens inslaan heeft geen enkele zin.
Nee.
En dat vind ik juist wel mooi bij een Joodse gemeenschap. Ik heb een keer tussen een discussie met een rabbijn gezeten met een andere man. En dat ging er veel aan toe. En dan dacht ik, oké, maar wel soms om je te scherpen. Wij scherpen elkaar helemaal niet. Nee. Ik heb een keer een voorganger gevraagd, hoe komt u hier aan? Hij vertelde echt iets over Esther. En ik vond het echt onzin. Dus ik vroeg hem nog van, heel netjes, maar hoe komt u hier aan? En toen keek hij me aan en toen liep hij door. Dan dacht ik, oké.
Is het gevaarlijk om jou onder de luisteraars te hebben als je spreekt?
Nee, hoezo? Oh, goed. Waarom dat?
Nou ja, omdat je zegt, wat een onzin, dus, dat je hem aanspreekt. Dus
nou ja, niet. Ik zei niet wat een onzin.
Nee, maar goed.
Ik zei alleen, maar ik heb een vraag, hoe komt u aan wat u zegt? Hij rammelde moordega helemaal in elkaar. Hij zegt dat het een hoogmoedige man was die uitzag op machtswellusteling. Dan denk ik, er staat aan dat hij rechtvaardig was, dus... Hoe komt u hier aan? Dit is een heel mooi punt ja.
om mee af te sluiten. En dan gaan we het volgende uur echt over het boek hebben. Ja. En dan ga ik ook af en toe de vraag stellen. Hoe kom je daar toch eigenlijk aan? Want dat heb ik ook opstaan.
Ja.
Dankjewel voor dit heerlijke uur.
Okay.
En
super.
Om je zo eens te leren kennen.
Ja,
en
nou
gaan we eens praten over de inhoud van je boek. Het was een lange aanloop.
Ja.
Maar ik heb genoten. En ik denk de luisteraars ook wel. Dankjewel.
Dankjewel.
U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.